onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij nu uit de 56e psalm. En daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt in uw fles vergaat. En wat daar volgt, het vierde vers van de 56e psalm. Thank you. Gemeente, we gaan samen met eerbied en aandacht luisteren naar het woord des Heren. Het zal u vanavond gelezen worden uit het boekje Rut, tweede hoofdstuk, de eerste 13 versen. Wij noemden als schriftlezing de eerste 13 versen van Rut 2. Vooraf zal er een begin gemaakt worden met het lezen van de Dordtse leerregels. En vanavond zal het eerste deel worden voorgelezen van de voorrede. Dus voor de schriftlezing vanavond, de inleiding of de voorrede op de Dordtse leerregels en het eerste gedeelte vraagt vanavond onze aandacht.
De inleiding zijn de 5 artikelen tegen de remonstranten. Of oordeel van de Nationale Synode der Gereformeerde Kerken van de Verenigde Nederlanden, gehouden binnen Dordrecht in de jaren 1618 en 1619, over de bekende 5 hoofdstukken der leer, waarover in de Gereformeerde Kerken deze Verenigde Nederlanden verschil is gevallen. Onder de zeer vele vertroostingen, de welke onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, aan zijn strijdende kerk in deze ellendige pelgrimage gegeven heeft, wordt deze met recht de voornaamste geacht die hij haar heeft nagelaten. Als hij tot zijn Vader in het hemelse heiligdom zoude ingaan, zeggende, ik ben met u, al de dagen tot aan de voleinding der wereld. De waarheid van deze vriendelijke belofte is blijkbaar in de kerk van alle tijden. Want alzo zij niet alleen door openbaar geweld der vijanden en goddeloos geweld der ketteren, maar ook door bedekte listigheid der verleiders van de begin is gestreden, voorwaar. Indien de Heere haar de enige tijd van de heilzame hulp van zijn beloofde tegenwoordigheid had ontbloot, zij zouden al overlang, of door geweld der tirannen zijn verdrukt geweest, of door de achtlistigheid der bedriegers ten verderve geleid. Maar de goede herder, die zijn kudde, voor welke hij zijn leven heeft gelaten, zeer volstandiglijk bemind, heeft het woeden der vervolgens steeds ter rechte tijd en door zijn uitgestrekte hand dikwijls wonderlijk te neder gezet en de kromme wegen en bedrieglijke raadslagen der verleiders ontdekt en teniet gedaan, in beide bewijzende dat hij waarlijk bij zijn kerk tegenwoordig is. We lezen Rut 2 en daarvan de eerste 13 versen. Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen van het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boaz. En Rut, de Moabitische, zeide tot Naomi, laat mij toch in het veld gaan en van de aren oplezen achter dien, in wiens ogen ik genade zal vinden. En ze zeiden tot haar, ga heen, mijn dochter. Zo ging zij heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En hij viel bij geval voor een deel van het veld van Boaz, die van het geslacht van Elimelech was. En zie, Boaz kwam van Bethlehem en zeide tot de maaiers, de Heere zij met u lieden, en ze zeiden tot hem, de Heere zegene u. Daarna zeide Boaz tot zijn jongen, die over de maaiers gezet was, wiens is deze jonge vrouw? En de jongen die over de maaiers gezet was, antwoordde en zeide, deze is de Moabitische jonge vrouw, die met Naomi wedergekomen is uit de velden van Moab. En zij heeft gezegd, laat mij toch oplezen en aren bij de garven verzamelen achter de maaiers. Zo is hij gekomen en heeft gestaan van des morgens af tot nu toe. Nu is haar te huis blijven weinig. Toen zei de Boas tot Rut: hoort gij niet, mijn dochter? Ga niet om in een ander veld op te lezen. Ook zult gij van hier niet weggaan, maar hier zult gij u houden bij mijn maagden. Uw ogen zullen zijn op dit veld, dat zij maaien zullen, en gij zult achter haar lieden gaan. Heb ik de jongens niet geboden, dat men u niet aanroeren? Als u dorst, zo ga tot de vaten, en drink van hetgeen de jongens zullen geschept hebben. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide tot hem: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? En Boas antwoordde en zeide tot haar: het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt naar de dood uw mans, en heb uw vader en uw moeder en het land uw geboorte verlaten, en gij zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. En zij zeide: laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt, en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaar gesproken heb, hoewel ik niet ben gelijk één uw dienstmaagden. Tot zover.
Verootmoedigen wij ons in een gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, dat het niet kwaad zij in uw heilige ogen, als nietige, bedorven Adams kinderen, die ook deze dag met gedachten, woorden en werken uw heilige wil en wet hebben veracht, dat het toch niet kwaad zij in uw heilige ogen, als we het vanavond onderwinden om tot u te spreken. U wekt ons in uw woord daar gedurig toe op. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Maar als we een rechte indruk hebben van wie u bent, als we doorleven wie we zelf zijn, o, dan is de bede toch, treed niet in het gericht. Wie zal bestaan? Er is een erfdeel en die krijgt een toegang tot u in de verse en in de levende weg van uw bloed. En we smeken of u ons die toegang vanavond verlenen wil. Leen ons een toegenegen oor, o Jacobs God. Schenkt u ons om Jezus wil gehoor. Uw Sion mag het zeggen, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. Mogen we dan vanavond smeken of in uw priesterlijke bediening onze dwaze gebeden wilt reinigen, of u in uw priesterlijke bediening uw heerlijke werk als vaders rechterhand eisende het loon op uw arbeid, maar ook tussentredend voor uw schuldige kerk vanavond zou willen tonen in de toebrenging van verloren Adams kinderen, maar ook in de onderwijzing van uw bestreden erfdeel, dat hier de weg gaat, zo hoorden we, in deze ellendige pelgrimage. Zou u vanavond koninklijk in ons midden willen zijn, als die ruiter op het witte paard, overwinnende en op dat geoverwon, regerende en beschermende uw gemeente, maar mag het profetisch ook, als de woorden Gods gesproken mogen worden, onderwijs zijn voor hen die dwalen. Brengt u nog in terechte spoor, ja, wilt ge nu Sion, grote profeet, een van die zeer vele vertroostingen die uit uw gezegende middelaarsmond geklonken heeft, vanavond ook tonen en zie, ik ben met u lieden, al de dagen, tot de voleinding der wereld. En dat deze waarheid, zo heeft de broeder voorgelezen, van deze vriendelijke belofte niet alleen geldt in het verleden. De Dordtse Synode is daar een voorbeeld van. Maar dat u ook in 2018, 400 jaar later, ook nu toont, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. En daarom is het maar één zaak waar het mee goed gaat. Hoe donker de tijd ook is, hoe laag de oordelen hangen, en hoe uw kerk soms zingt, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. En toch, het is maar één zaak waar het goed mee volstaat. De zaak van uw koninkrijk. Wil u vanavond onderdanen, jonge onderdanen, toevoegen en ze uit het koninkrijk van de vorst der duisternis uittrekken door uw hand krachtiglijk. Maar wilt u ook vanavond die ware buigende onderdanen nog eens doen ondervinden? Nooddruftigen zal ik verschonen en aan armen uit genade mijn hulp ter verlossing tonen. Ik sla hun zielen gade. En als dan geweld en list bestrijden, al gaat het nog zo hoog, zo moet die koning eeuwig leven. En u zult het waarmaken, ook deze troostelijke en deze vriendelijke belofte. Ik ben met u lieden. Heere, leert u ons dat we van nature tegen u zijn en dat u rechtvaardig tegen ons bent. En wat is dan uw ongehouden langmoedigheid nog groot, hoewel wij tegen u zijn, dat u het rechtvaardige oordeel nog niet voltrekt. Maar dat u ons ook in deze weekdienst nog laat boodschappen wat van uwentwege tot ons gezegd mag worden. Betert u dan en bekeert u. Dat ook vanavond de vleugelen van het evangelie als het ware nog omhoog geheven worden. Waarin u laat boodschappen dat er voor de grootste der zondaren ontkoming te vinden is in de arbeid van de gekruisigde Christus en dat in de weg van waarachtige bekering, in de weg van het ontvangen en geoefend worden van dat ware zaligmakende geloof. Heere, wil de rijen en paden doorwandelen. En dat er vanavond een zegen mocht vallen. De ouderling heeft het gebeden. Wil u er nog eens eentje buiten zetten? Wat zou dat een wonder zijn, Heer, als we voor het eerst onbekeerd naar huis mochten. Om u onze rechter om genade te smeken. Er zijn zoveel mensen in onze dagen die erbij horen, zonder dat ze er ooit buiten gezet zijn. Dat is niet de bekering van uw woord. Uw woord zegt toch die zijn leven verliezen zal, er buiten gezet, om mijnentwil. Die zal het behouden en vinden. Schenk ons een eerlijke Bijbelse bekering, te midden van zoveel verwarring. Op godsdienstig terrein, buiten en binnen onze gemeente. Heere, zegent u bijzonder onze kinderen en jongeren. Ze zijn ook op een door de weekse avond in de kerk. Ze zijn niet beter, maar ze mogen wel beter doen dan vele anderen. Heere, zoudt u ze wanneer ze op het veld van Boas zijn, zouden ze vanavond dus mogen leren wat bukken is, buigen is. Want alleen in die weg kunnen er maar aren van uw woord worden opgeraapt. Wilt u in hun jonge harten dat werken? Maar heren, dat hebben ook vaders en moeders, mannen en vrouwen, ja, oude mensen nodig. Ook die niet meer mee zijn uitgetogen, omdat ze dat niet meer kunnen. En heren, dat deel van de gemeente dat wel kon. Maar bij de gelegenheid geen genegenheid had. O heren, ze hebben datzelfde wonder nodig. Ontfermt u om ze. Zegen uw Sion. Mag er uit dit eenvoudige boekje, waar aan de ene kant al zoveel over gestreden is als het over de betekenis gaat, en waar aan de andere kant al zoveel van uw kinderen door bemoedigd en onderwezen zijn, mag vanavond uit dit boekje Sion en der armen spijs hier gezegend worden op de ruimste wijze. Dan zou ik nog een ogenblik willen waarmaken in deze ellendige pelgrimage, waar ze meestentijds kermen, gij weet, o God. En soms denken ze, zou u het wel weten. Maar gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Doe ze dan nog ondervinden, dit weet ik vast, God zal me nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. En dat alles naar uw welbehagen, waarvan de kerk zingt door u alleen. Denkt u aan de zorgen die we meenemen naar uw woning, die we meeslepen in ons leven, in hart en in huis, in gezin en in huwelijk, psychische nood, eenzaamheid en rouw. Denkt u aan de weduwe van onze broeder Terlouw, met alle anderen. Heren, dat ze in alle gemis mochten ervaren de kracht en de sterkte van de meerdere van Boas tot bekering en tot ontferming. We bidden u voor wat ziek en ernstig ziek is. Heren, heiligt u de wegen, zegent u de middelen. Denk aan de broeders van de raad en kerk, aan de ledige kansel, de roepstem die uitging, een van uw knechten, werd opnieuw de boodschap gebracht, kom over en help. Zend uw licht en uw waarheid dat die geleiden, wil ze op uw tijd verblijden, ook in dat opzicht door uw daden. Zegen onze stokoude broeder Meinders, Heere, dat hij in de avond van zijn leven proeven mag. Het leven is mij, Christus. En dat het uitzien er bij ogenblikken mag zijn en het sterven gewin. Wees, Heere, met uw kerk. In ons vaderland verbrokkeld en verdeeld. Breng uw kinderen bijeen. En mag in de verbrokenheid van Sion schaamt ons aangezicht bedekken. O God, breng ons weder. Denkt u, Heere, aan ons wegzinkend volk en vaderland. Wees aan alle plaatsen waar vanavond uw woord gelezen, waar vanavond uw woord gepredikt en gebracht wordt. Wees u in het midden, daar en hier, als een die dient. Wil niet wegens onze gebreken, zonden en afmakingen achterblijven. Mag de bazuin nog een zeker en een zuiver geluid geven. En doe het ook in de bediening van uw woord ervaren. Eén is uw meester. En ik ben in het midden van u. Als een die dient in de wegneming van al onze zonden. Om den Heere Jezus wil. Amen. We zingen gemeente van 138. 3 en 4. Dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van z'n wegen. En als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 3 en 4 van 138. Ondertussen gaan we collecteren. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op uw kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. geliefden, met Heeren hulp willen wij wat lessen vanavond overdenken vanuit Rut 2 en dan bijzonder de versen 10 tot en met 13. Rut 2, de versen 10 tot en met 13. Ik wil die teksten zo voorlezen, tegelijk met het aflezen van de punten. Onder de versen 10 tot en met 13 schrijven wij Boas en Rut. En de eerste gedachte luidt: Ruts ootmoed door Boas gezien. Vers 10. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde en zeide... En zeide tot hem: Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat gij mij kent, daar ik een vreemde ben? In de tweede plaats gaan we luisteren naar Ruts leven, door Boas verklaard. Vooral de versen 11 en 12. En Boas antwoordde en zeide tot haar: Het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood uw mans, en hebt uw vader en uw moeder, en het land uw geboorte verlaten, en zijt heengegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. De Heere vergelde u uw daad, en uw loon zij volkomen van den Heere, den God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Ten slotte letten we op Ruts verlangen, door Boas gehoord. En ze zeiden, vers 13, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, terwijl gij mij getroost hebt en terwijl gij naar het hart van uw dienstmaagd gesproken hebt, hoewel ik niet ben, gelijk één uw dienstmaagd. Dus het gaat vanavond over Boas en Ruts. Drie gedachten: Ruts ootmoed, door Boas gezien. In de tweede plaats, Ruts leven, door Boas verklaard. En in de laatste gedachte, Ruts verlangen, door Boas gehoord. En dan geven de Heer ons samen in luisteren en in spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn Heilige Geest. Geliefden, over het boekje Ruts is al heel wat te doen geweest. Laten we eens luisteren wat onze vaderen, mede op de synode van 16, 18 en 19 besloten hebben, in het opstellen van de Statenvertaling en vooral ook in de korte beschrijving die onze vaderen boven dit boekje hebben geschreven. Er staat zo, ergens halverwege die inleiding: en tot een spiegel van Gods onbegrijpelijke genade en een voorbeeld van de beroeping der heidenen tot de gemeenschap van onze Heere Christus. Daar heb u eigenlijk de kern van het boekje Rut. Het is een spiegel. En in een spiegel, als je daarin kijkt en er valt licht op, kun je ook zien. En dit boekje houdt onze spiegel voor, in de eerste plaats van de beroeping der heidenen tot de gemeenschap van Christus. U weet dat misschien wel, maar dit boekje werd vaak gelezen in Israël op de Pinksterdag, als de eerstelingen van de oogst werden gebracht. En dan las men het boekje Rut. Als een eersteling in geestelijk opzicht van de volle oogst van heidenen die zalig zullen worden. is ook een spiegel van de onbegrijpelijke genade Gods. En dat kunt u zien in het geheel van de toebrenging van Rut de Moabitische tot het Joodse volk, wordende zelfs een van de moeders van Christus. Maar gemeente, dit boekje Rut is ook een lange tijd als een spiegel van Gods onbegrijpelijke genade verklaard, waarin Boas een type en een heenwijzing was van God in Christus, en waarin Rut een type, een beeld was van een verloren Adamskind dat delen mocht in de genade en de gemeenschap des Heren. En vooral op die tweede betekenis wil ik vanavond de nadruk leggen. En in die vier versjes, als het ware een spiegel in de prediking voorhouden, waarin ons iets getoond wordt van Gods onbegrijpelijke genade en de doorleving daarvan. En dan hoop ik dat er wat licht bij valt, want als ik u een spiegel voorhoud en het blijft donker, dan ziet u in die spiegel niks. We hopen natuurlijk ook dat als u in die spiegel mag kijken, dat u niet gauw wegloopt. Dat staat ook in de Bijbel, hè. Iemand die in de spiegel keek en gauw weer wegliep. Dan wil je dus niet met jezelf geconfronteerd worden. Dan zal het ook geen vrucht dragen. Maar wat zou het groot zijn als we vanavond in die spiegel van dit boekje, door het licht van de Heilige Geest, voor het eerst eens leren zien, tot zaligheid van onze ziel, maar ook bij vernieuwing er nog eens in mogen kijken, kinderen des Heren, tot zegen, onderwijs, misschien ook wel tot bestraffing. Als je in de spiegel kijkt, dan kun je zien hoe knap je eruit ziet. Je kunt in de spiegel ook zien dat er bijvoorbeeld nog viezigheid op je wang zit, die eraf moet. Zo kan vanavond Gods woord tot vertroosting zijn, als ik het zo eens mag zeggen, hoe schoon de kerk in Christus is. En je kan vanavond ook in die spiegel moeten kijken, daar je ziet van de ongerechtigheid en de hapers die er in het leven liggen. Een spiegel van Gods onbegrijpelijke genade. En het eerste gemeente waar we dan vanavond op gewezen worden, als het over Boas en Rut gaat, dat is Ruts ootmoed door Boas gezien. Toen viel zij op haar aangezicht en boog zich ter aarde. Nou, dat hoef ik zelfs een kind niet uit te leggen, dat dat een teken is van ootmoed. Als ze staat, hè, ze heeft eerst gebukt. Boas heeft haar geroepen, hoort ge niet mijn dochter? Toen is ze met dat rapen gestopt. Ze staat recht op. Ze kijkt die vriendelijke man in de ogen, wiens vriendelijke stem ze hoort. En nadat hij tot haar gesproken heeft, valt ze op haar aangezicht, ze buigt zich diep naar de aarde. Ootmoed. Gemeente, wanneer wordt die ootmoed bij Rut gezien? Toen. Nadat Boas tot haar gesproken heeft. Boas is vanavond een type van de Heer. Type van Christus als profeet. Christus als zaligmaker. Gemeente, hoe kun je nou weten of de Heer tot je gesproken heeft? nou een van de schone dingen die vanavond als een spiegel tot onderwijs ons getoond wordt, is als de Heere spreekt, dan weet je van het vallen op je aangezicht en van het buigen ter aarde. Het spreken Gods gemeente verwekt altijd ootmoed, kleinheid, onwaardigheid. En daar heb je nou precies hoe het in het leven van een onbekeerd mens niet is. Want een onbekeerd mens is altijd hoog en verheven. Een onbekeerd mens, daar moet de dichter van Psalm 95 tegen zeggen: zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard u niet. Buig nou, komt, laat ons aanbidden en nederbukken. Laat u leiden. Een natuurlijk mens, gemeente, die hoort het spreken Gods, misschien wel met deze oren in de uitwendige roeping, maar niet inwendig met zijn hart. En dan is de vrucht dat we ons niet vernederen, dat we niet buigen, dat we ons hart verharden, misschien wel geraakt in ons gemoed, maar dat we het van ons afschudden. Als je wel eens een keer ernstig gesteld bent, dan ga je redeneren, ja, maar ja, als nou bekeerd wordt, alle mensen, dan mag je dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. En als je wel eens een keer onder de indruk bent, het zaad van het spreken Gods, dat valt tussen de doornen en op de steenachtige plaats, en je bent eens een poosje onrustig, dan moet je maar eens eerlijk met jezelf nagaan. Of heel bewust, of heel onbewust, druk je toch langzaam maar zeker dat woord weer weg. Wij willen niet dat hij koning over ons zijn zal. Toen viel zij op haar aangezicht. Spreken Gods heeft haar vernederd en klein gemaakt. De duivel kan alles nadoen, één ding niet. Hij kan een mens niet ootmoedig maken. Een mens kan wel ootmoedig doen. Een mens kan wel ootmoedig praten. Achab ging zelfs langzaam. Hij deed ootmoedig. Hij was het niet. In het ware werk is het waar. Hij slaat toch schoon oneindig hoog. Op hen het oog. Die nederig knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele baan van hoogmoedige zielen. Gemeente, heel eenvoudig, vanavond heb je nou wel eens voor God mogen buigen. Toen viel zij op haar aangezicht. Daar heb je de vrucht van. Waar ging het ook weer over in dit boekje? Onbegrijpelijke genade. En dat komt in de eerste plaats uit in de gestalte van haar lichaam. En in de tweede plaats in de woorden die ze spreekt. Waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Het blijkt dus eerst, mag ik het zo eens zeggen, uit de buitenkant. En vervolgens gaan we horen uit de mond wat er in de binnenkant van de hart leeft. Je kunt natuurlijk wel ootmoedig doen, maar dat er van binnen niks is, dat is vanavond ter waarschuwing. Je kan niet zeggen dat het van binnen in je leven een werk van God is en dat we het aan de buitenkant niet zien. Dat kan niet. Ja, of je bent ver van je plek. David had genade. Maar er was natuurlijk in die 9 maanden dat hij in de zonde leefde aan de buitenkant niks meer van te zien. Maar toen was hij niet op zijn plek. Want toen had hij geen 5 minuten rust. Maar het ware werk, gemeente, tweede les vanavond, Ruts ootmoed door Boas gezien, dat blijkt uit de vruchten naar buiten toe wat er hier van binnen wordt gewerkt. Ootmoed. En daar zou je natuurlijk over kunnen nadenken. Waar komt nu de gestalte van ootmoed in uit? Mag ik eens een paar dingen noemen? Als je nou iets verschillend denkt over bijvoorbeeld wat uiterlijke zaken, zou dan de gestalte van ootmoed zijn dat u uw eigen zin doordrijft? Of zou dan de gestalte van ootmoed zijn dat u graag in voorzichtigheid, misschien wel met die zwakken in het geloof, rekening houdt? En dat u geen aanstoot geeft? Dan moet u maar invullen wat ootmoed is. Ootmoed. Zou ootmoed aan de buitenkant nou uitkomen in dat we de duurste kleren aan hebben? Dat we ons aan alle kanten opsieren en mooi maken? Of zou ootmoed blijken in eenvoud? Geen opsmuk, niet allerlei uiterlijke versieringen, maar juist in die eenvoudige, tere, oprechte wandel die aangenaam is voor God. Ootmoed. En om nog één ding te noemen, gemeente, de vrucht van ootmoed. Zou dat nou blijken in dat je dan heel hoogmoedig jezelf in het middelpunt zet? Of zou het dan iets zijn van als een dode hond, dat u naar zo een hebt omgezien? U gelooft toch wel dat je dat proeft, zonder dat iemand dat zegt. Hoe is iemands handel en wandel door Boas gezien? Alleen gemeente, het blijft niet met daden. Komt ook in de woorden openbaar. Dat is het onderzoek. Hè? Alleen een buitenkant, zonder inhoud, dat is ook tekort. Maar die Rut die zegt, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? In de godsdienst ontmoet je mensen die zijn heel erg aan het zoeken en die zijn veel aan het bidden en die zijn er zo heel ernstig mee bezig. En als het voorbereiding is, dan hebben ze daar ook zoveel werk mee. En gemeente, eigenlijk hè, vinden die mensen dat ze toch al zoekende, al biddende, al lezende, al er zo ernstig mee bezig zijn. Ja, eigenlijk vinden ze dat ze wel recht hebben op een antwoord. Maar het ware werk, gemeente, als dat antwoord krijgt, dan zeggen ze niet dat ik ben gedacht. Dan zeggen ze ook niet, ik heb er zo lang om gebeden. Ik had ook recht op de beloften. Het is te begrijpen dat God op me neerziet. Nee, gemeente, het ware werk, dat rekent voor al de zoeken en vragen een grote nul. Het ware werk zegt, al zou die nou nooit antwoord geven, ik heb het verdiend. Dat is de doodsteek voor de godsdienst vanavond. Die zeggen niet waarom, maar die begrijpen dat God genadig op hen neerziet. Dat hadden ze al lang verwacht en gedacht. Eigenlijk zit dat in ons aller hart, hè, mensen. Want dan heel je leven bid en God zet je er dan eeuwig buiten. Dat is onrechtvaardig, toch? Ja, dat zeggen we niet. Maar een mens rekent er eigenlijk toch stiekem altijd wat voor hem. En we stellen wat van die waarom vragen niet. Waarom heb ik genade gevonden, maar waarom heb ik het niet van u gekregen? Daar heb u een mens in zijn doodstaat. De godsdienst in zijn hoogmoed. En het ware werk, die kunnen het maar niet begrijpen. Waarom heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Waarom? Ik ken u dat plekje. in de verontmoediging, in de verwondering. Daar zegt, dat is te groot en dat is te hoog en dat ben ik niet waardig. Zo één. En dan in genade aangezien. Daar zal de hemel eeuwig van klinken. Dat gij ongezien hebt naar een dode hond, gelijk ik ben. Dat gij ongezien hebt naar dien die naar God niet zocht en vroeg. Dat ik genade gevonden heb in uw ogen. En dan zegt ze nog iets en daar ga ik mijn eerste gedachte mee afsluiten. Dat gij mij kent. En dan moet je eens over nadenken, gemeente, over die drie woordjes. Dat gij mij kent. Gij. Letterlijk. Boas. Die bloedvriend. Die man geweldig van vermogen. Van Elimelechs geslacht. Zijn naam. Boas. Dat deze man, mij, Rut, de Moabitische, de vervloekte, tot in de tiende geslacht, dat die Boas mij kent. Dat, mag ik er nou over zetten? Dat die heilige, volzalige, algenoegzame in zichzelf, dat die heilige, die rechtvaardige, tegelijk die goede tieren en langmoedige God in Christus, mij, de walgelijke, verdommelijke, vuile zondaar, kent. Dat is een hoogte en een diepte. Hoe begint ook weer het ware werk van God? Dan zeggen we toch dat de Heilige Geest me ware godskennis geeft en ware zelfkennis geeft. Hier staat het, dat gij, die hoge, die heilige, die langmoedige, mij, de walgelijke zondaar, kent. En dan is dat woordje kennen, dat heeft iets heel schoons in zich. De kanttekening zegt bij dat woordje kennen, dat gij mij aanspreekt en wel doet. Niet anders dan of ik van u een bekende of zelfs van uw maagschap ben. Ze zegt, ik ben een vervloekte Moabiet, maar u spreekt me aan alsof ik uw vriendin, alsof ik uw familielid ben. U spreekt me aan alsof u met mij gemeenschap wil hebben. In de brede zin van het woord bekennen. Daar zit gemeente iets in van liefde. Dat gij mij lief hebt. En dat gemeente maakt het wonder uit. Dat nou die hoge God aan zo'n verdoemelijk zondaar van zijn liefde doet smaken. En liefde verbreekt, vernedert, maakt klein. Dat gij mij kent. Mij. Die, wat staat er dan achter? Die een hartelijke keuze hebt mogen doen. Dat gij mij kent, die toch nou kennis heb gekregen aan Boas. Dat gij mij kent die zo op dat veld van Boas aan het rapen bent. Dat gij mij kent, mij, die zo dicht bij de Heere leeft. Met mijn oefeningen in het genade leeft. Dat is wel allemaal niet een gemeente. Nee, dat gij mij kent daar ik een vreemde ben. Weet je dat de kerk hier op aarde nooit verder komt dan gij weet, o God, hoe ik als een vreemdeling zwerven moet op aarde. Rek u dat? Al heeft hij in vers 8 al tegen de gezegd: hoort ge niet, mijn dochter? En toch een vreemde. Ligt nog een andere les in volk van God? Heeft hij wel eens tegen je gezegd, mijn dochter? Ja? Dan wil je toch niet zeggen dat je ook al de bruid bent? Dat wordt in onze dagen wel eens verward. Dan gaan ze met de eerste ontmoetingen met Christus er al over spreken dat ze maar een kruis hebben zien hangen en dat er zonden vergeven zijn. Ja, maar dat is natuurlijk niet schriftuurlijk. Nee, een dochter. Maar ze loopt nog steeds als een vervloekte Moabiet over de aarde en zal tot vers 13 van hoofdstuk 4 duren voordat ze hem ter vrouw neemt. En ik geloof dat de kerke Gods hier op aarde nooit verder komt dan geestelijke ontrouw. Tuurlijk is wat voor boven. Daar ik een vreemde ben. Hoor je het? Daar zo het was. Met ontvangen weldaden. Een bedelaar blijven. Ruts ootmoed door Boas gezien. We gaan naar onze tweede gedachte. Ruts leven door Boas verklaard. Ik las ergens bij een verklaarder. Wat een wonder dat Rut niet is weggelopen na dit alles. En het gauw aan Naomi is gaan vertellen. Een ander schreef, we praten veel te veel en we praten veel te vlug. Daarom kan de koning zo weinig spreken. En is zo weinig geknijgend oor dat ik op Gods inspraak wacht. Nou, dat zijn ook twee lessen. Ik heb wel eens gezegd, als je op je knietjes in je binnenkamer ligt te zucht, dan krijgt God wel tijd om antwoord te geven. Of hij is bijna je amen alweer bezig met je mobiel of wij al in jouw auto om naar je werk te rennen. Dan krijgt God natuurlijk geen tijd om antwoord te geven. Hebben we nog wel eens, ik sluit mezelf erbij in hoor. Hebben we nog wel eens van die ogenblikken dat we het beleven. Nou, ik neig het om. Die Samuel, lieve kinderen, die was nog jong. Die zei, spreek Heer, uw knecht hoort. Dat betekent licht eerbiedig te luisteren. Kan God nog wat zeggen of luisteren we niet meer? Is er maar geen tijd meer voor te luisteren? Doen we ons gebedje amen en we zijn weer weg. Onze plicht gedaan. Die Rut is niet weggelopen. Wat een wonder. En dan gaat die Boas, die gaat nog wat meer tot Rut spreken. Weet je wat Boas nou eigenlijk gaat doen? Die Boas die gaat eigenlijk nou eens aan die Rut zeggen wat er in de laatste periode in haar leven is gebeurd. Dat gaan we het niet zelf vertellen. Maar Boas gaat vertellen wat er in Ruts leven is gebeurd. En dan, je kunt niet alles uit dat boekje met die spiegel gaan overzetten. Want kijk, dan zegt die Boas in vers 11, het is mij wel aangezegd wat je gedaan hebt. Ja, dat hoeft de Heer natuurlijk niet te zeggen. Hè? De Heer die hoort dat met Ebi gesproken gemeente niet van een ander, maar die ziet wat er gebeurt in het leven van dat ware Rutsvolk. En weet je wat nou zo'n wonder is? Als die meerdere van Boas profetisch eens gaat verklaren wat er in je hart omgaat. We kunnen zo vaak bezig zijn om bij onszelf alles op een rijtje te zetten. Kom in het pastoraat wel eens mensen tegen. Dan zeggen ze, is dat nou van de Heer of is dat nou van mezelf? Dan zijn we soms zo bezig om zelf licht te gaan krijgen over wat er in ons hart omgaat. Ik heb deze preek zelf gehouden in kapel in een week van voorbereiding of in een voorbereidingsdienst. Toen heb ik gezegd, een van de grootste gevaren in een week van voorbereiding is dat de kerk bij de reigende staat op gaat maken. En weet je wat nou zo nodig is? Niet dat een dominee of een ouderling of een kind van God gaat vertellen wat er in mijn leven gebeurd is. Niet dat ik in mijn eigen leven eens op ga maken hoe het nou ligt. Maar dat een hemel eens gaat verklaren wat er in mijn hart is. Dat is wonder. Die 56e psalm die zingt in het volgende versje. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Kijk, dat gebeurt hier bij die runs. Dat is vanavond het onderwijs, die spiegel. Hoe doet de Heer dat, lieve mensen? Dan gaat de hemel wel eens verklaren wat er jaart om gaat. Zou God wel kunnen verklaren uit uw leven, of is er helemaal niks? En dan is met eerbied gesproken de Heer gauw uitgesproken. Dan zegt hij, dood in de zonden en de misdaad. Het zou toch een wonder zijn dat dat vanavond eens verklaard werd. En nou zo eens naar huis schrik. Dat trof me dat uw broeder bad in de consistorie. Heren, zet u er vanavond, ik zeg het zo ongeveer. Maar dat hij zei, heren, zet u er vanavond nog eens ietsje buiten. Ik zeg in kapellen wel eens, als er nooit buiten gezet bent, kun je er ook nooit ingezet zijn. Als je niet eerst verloren bent gegaan, ben je ook nooit behouden geworden. Dat is een wonder. Als God vanavond dus zou zeggen dat je hart leeg is en vol met zonde. En dat je verslagen naar huis toe gaat. Zo gingen die pinksterlingen naar huis toe. Mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Nou mag die Rut horen wat er in haar leven is gebeurd. Heel eenvoudig, gemeente. Wat is er gebeurd? Het is me wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt. Liefde tot het volk van God. En we hebben het wel gehoord, je hebt je vader en je moeder en het land, uw geboorte verlaten. Liefde tot het volk van God en de wereld en de zonde leren bewenen, haten en verlaten. Dat is ook gebeurd in haar leven. En je bent heen gegaan tot een volk. En we weten uit Rut 1 ook tot een God. Die ze van tevoren niet kent. Dus gemeente, ze loopt een onbekende God achteraan te schreeuwen. En ze begeert bij dat volk van God haar leven te mogen ontvangen. Nou, daar heb je toch begin leven. Die spiegel is toch helder? Als God nou een mens bekeert, hoe begint dat dan? Ja, dan begint dat met liefde tot Gods dag, volk, instellingen. Dan begint dat met het bewenen, haten en laten van de zonde die je ontdekt krijgt. En dan begint dat met een onbekende God achteraan te schrijven die je niet meer missen kan. Ligt dat ook zo in je hart? Mag vanavond, gemeente, deze man als slijk aan Gods vingeren gebruikt worden om je ziel te verklaren. Liefde tot dat volk. Je hoort er niet bij. Maar je hebt er wel liefde toe gekregen. De zonde. Zonde geworden. Leren haten. Verlaten. De ween. En die onbekende God achteraan schreeuwen. Heen gegaan tot een volk. En tot een God die je niet kende en die je nou achteraan schreeuwt. Tere eerste leven. Hij zegt meer. En nou ga ik misschien iets zeggen wat best scherp is. Hij zegt in vers 12. De Heere vergelde u uw daad. Is dat nou geen verschrijving van onze vaderen? Want nou heeft hij toch in ieder geval drie dingen opgenoemd. Ze heeft de schoonmoeder wel gedaan, dat is daad 1. Ze heeft vader en moeder en land en volk verlaten, daad 2. Ze is heen gegaan tot een volk dat ze van tevoren niet kende, daad 3. En hij zegt, de Heere vergelde u uw daad. Moet er niet eigenlijk staan, de Heere vergelde u uw daden? Gemeente, weet je wat de daad is waar die Boas over spreekt? Eigenlijk de kern van het genadeleven. Ik zei, ik ga u wat scherps zeggen, wat dan? Wel, Je kan in de algemene overtuigingen ook liefde hebben voor Gods volk. Je kan in de algemene overtuigingen ook van de kroeg tot de kerk veranderd worden. Je kunt zelfs enige smaak hebben in het woord van God. Maar als het verder niet komt, gemeente, dan is het te kort voor de eeuwigheid. We leven in een tijd en dat er natuurlijk allemaal mensen zijn die het allemaal over Jezus hebben. Alleen, ze zijn nooit aan de kwaal ontdekt. Dat is zorgelijk. Dat is net zo dwaas als je morgen naar Daniel de Hoed of zo heet het vroeger chemokuren gaat halen. Terwijl je niet ontdekt bent dat je een kankergezwel omdraagt. Nou, dan gaat u echt niet naar de Daniel de Hoed. Wat moet u er gaan doen? Maar er is ook een andere zorg. Dat de kinderen in de kindergeboorte blijven steken. En dat je met je tranen, je keuze, je liefde tot Gods volk, jaren als een bekeerd mens over de aarde gaat, zonder enige kennis van Christus. Gemeente, dan is maar de vraag of het van de Heer is. Daarom gaat die Boas de kern van haar leven verklaren. Eigenlijk al die andere dingen laat hij rusten. Hij zegt, weet je wat nou het grootste is, Rut? Uw daad. Wat is dat? Wat legt hij uit in vers 12? Wat is nou de daad van die Rut? Dat ze onder de vleugelen van de God Israëls gekomen is om toevlucht te nemen. Onze vaderen schrijven in kanttekening 22 een gelijkenis genomen van de jongen der vogels die zich onder de vleugelen der ouden verbergen om gekoesterd en bewaard te zijn. Het beeld is helder. Voor onze kinderen, jongeren. Een boerderij. Op dat erf loopt een moederkip. En om die moederkip heen 10 kuikentjes. En op een gegeven moment, gemeente, dan cirkelt daar boven in de lucht een roofvogel. Die moederkip die heeft dat precies in de gaten. Dan doet ze 2 dingen. Ze heft de vleugels omhoog. En ze maakt een bepaald geluid. Dat kan ik niet nadoen. En in een ogenblik, gemeente, zie je dat die 10 kuikentjes in gevaar toevlucht nemen tot die vleugels van die moederkip. En als ze er alle 10 onder zijn, dan verbergt ze door het neerlaten van die vleugels die 10 kuikentjes koesterend en beschermend. Kijk, zegt Boas, tot onderwijs vanavond, zegt de Heer. Dat is nou wat omgaat in het geestelijke leven. Daar loopt dat kuikentjesvolk, mag ik ze vanavond zo noemen? Met de tranen, met de gebeden, met de keuze, met het bewenen van de zonde, met het haten en het verlaten, met dat achteraan schreeuwen van de Heer. Dan lopen ze over de aarde. Een gemeente, dan gaat God dat volk oefeningen schenken. Weet je wat dat is? Als die roofvogel van Gods heilig recht boven de ziel gaat cirkelen. Die zegt, betaal me wat geschuldigd zijt. Betaal me wat geschuldigd zijt. Ja, beste mensen, dan wordt sterven en omkomen van je tranen, je gebeden, je levensverandering. Alles wat er in je leven buiten Christus gebeurd is, dat is enig tekort. Dan wordt het nood. Dan wordt het zielenood. Dan gaat God door zijn lieve geest de mens drijven naar die heilzame wanhoop. Nee, God maakt zijn kerk niet van hoop begonnen. Dat leren wij niet, dat leert de schrift ook niet. Maar het wordt wel verloren aan hun kant. En dat is de weg, gemeente, waarin de evangelievleugels omhoog gaan. En waarin Christus, nodigend, dat doodschuldige, doenwaardige volk toeroept. Wend u naar mij toe, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoed en belast zijn. Daar gaan de nodigingen van het evangelie, die altijd een adres hebben, hè. Ga heel de schrift maar na. Belofte van het genadeverbond hebben een adres. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren, gij die geen geld meer hebt. Allen die vermoeid en belast zijn, dan gaan die vleugels van dat evangelie omhoog. En dan gaat Gods lieve geest in de nodigingen van het evangelie zo'n ziel trekken. Dan gaat dat ware zaligmakende geloof, dat hij schonk in de wedergeboorte, wat hartelijk leert kennen, hartelijk leert buigen, dat gaat in de uitgaande daad des geloofs toevlucht nemen. Tot de schaduw van die vleugelen, van die enige dierbare zaligmaak. Nou gemeente, dat is nou gebeurd in dat leven van het. Die heeft in alle eenvoudigheid, in het verlies van al het hare, als een stervende mogen leren toevlucht nemen tot die God van Israël. En ik zou u vanavond willen vragen, is dat nou wat er in je ziel gebeurd is? En dan ga ik de trap en de mate, die ga ik niet bepalen, want daar is God vrij. Ik zeg in kapellen altijd, de een die moet over het randje van de put kijken, en de ander die haalt God een driedubbel door de modder van de zonde en de verdoemelijke staat van Adam heen. Daar is God vrij. Maar het is bij allemaal een keertje een verloren zaak geworden, echt waar. Om in die weg tot die vleugelen te worden uitgedreven. Uw daad. En daar wordt er leven verklaard. Als een dode uitgedreven. Tot de meerdere van Boas. Jezus Christus. Mij in de kuil gezonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit dat modderige slijk. En de dichter die zingt ervan. Ik hoop dat je het met je hart kent. Uw naam. Een rotssteen. Een huis, een welgesterkte toren, die mij veiligheid kan geven. We zingen organist de tussenzang 2 van 31. Thank you. een spiegel van Gods onbegrijpelijke genade. Heb je erin mogen kijken vanavond? Heb je nou in deze weg een plekje gekregen onder die vleugels? Of sta je er nog buiten? Zit er misschien een ziel die met dat eisende recht over de wereld gaat en die voor God niet bestaan kan? Alle hoop aan het ontvallen is. Oh, dan mocht er vanavond dus onderwijs geweest zijn in de kerk. Dat kan, hè? Dat God als het ware onder de prediking die vleugelen van het evangelie omhoog gaat doen. En dat er van die hongerige en die dorstige zielen als het ware heilbegeerig gemaakt worden. Alsof de Heer zegt, zie, er is een plaats bij mij. Misschien was dat de verklaring van je ziel daar wel eens onder die vleugelen hebt mogen zitten. Dan heb ik nog één boodschap. Dat is eigenlijk mijn derde punt. Ruts verlangen. Door Boas gehoord. En ze zeiden, vers 13. Laat mij genade vinden in uw ogen. Ja, maar dat klopt toch niet? Wat heeft ze nou in vers 10 gezegd? Ze heeft in vers 10 gezegd, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Dus ze heeft genade gevonden in die ogen. En dan zegt ze in vers 13, laat mij genade vinden in uw ogen. Ja, dat klopt, dat heeft ze al. Het gaat toch over een spiegelgemeente van onbegrijpelijke genade. Nou, dat is nou onbegrijpelijke genade. Dat zijn mensen die hebben genade en ondertussen zijn ze aan het bidden om genade. Ik bedoel dat niet scherp, maar dat is nou precies wat de godsdienst niet kent. En het nabijkomend ook niet, want die hebben genade. En dan hoeven ze niet meer te bidden, dan hebben ze het. Er zijn zoveel mensen op godsdienstig terrein die vinden het bij ons in de gemeente veel te zwaar. Want ja, dan moet je altijd weer bidden om genade. Wat top je toch? Jezus is voor u gestorven en dan hoef je niet meer te toppen. Het is goed. Dan moet je geloven en aannemen en dan moet je niet meer toppen. En dat er nog staat, ik zal me doen overblijven naar ellendig en een arm volk. Ja, dat is helemaal achterhaald. Maar gemeente, het ware werk, die gaan dus met ontvangen genade opnieuw smeken om genade. Dat blijven bedelaars. Tot de laatste ademsnik. Wie zei dat ook alweer? Dat man, die man was ook dokter. Dokter Maarten Luther. En op zijn sterfbed zei hij, wij zijn bedelaars. Dat is waar. Tot zijn laatste snik. Ik dacht, ik kan me vergissen met Calvijn, maar ik dacht dat Luther op Psalm 51 op zijn sterfbed rond zich heen had hangen. Hè. Zo bleef die man een bedelaar. Tot de laatste ademsnik. Ik geloof dat er ook iets in dat spreken van die Boas verklaard ligt. Mag ik u daar nog op wijzen? Dan gaan we afsluiten. Wat heeft hij nou precies tegen die Rut gezegd in vers 12? Hij heeft gezegd, de Heere vergelde u uw daad en uw loon, dat God den weldadige genadiglijk beloofd heeft. En uw loon zij, en dan staat er een woordje, daar moeten we een streep onder zetten. Uw loon zij volkomen van de Heere. De God Israëls. Gemeente, wat ligt er nou in dat ene woordje? De kanttekening zegt, genadiglijk beloofd heeft. Ja, en wat je beloofd hebt, dat heb je nog niet, hè? Mijn zoon is morgen jarig, die wordt 10. Hij is al weken bezig om, dan stuurt hij vanuit zijn mail naar mijn mail, allerlei wensen. En op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, we beloven, je krijgt van al die wensen twee dingen. Heeft hij het nou al? Nou, dat moet je maar aan. Ja, je mag natuurlijk niet meer wat Helene ook op bed. Maar als dan zou gaan vragen, dan zou hij zeggen, ja, papa heeft wel beloofd. Maar ik ben morgenochtend, er is aan tafel al over gesproken, 7 uur was het cadeautjestijd. Nee, zei mijn dochter 10. Nee, 7 uur, zei hij. 7 uur. Hij brandt van nieuwsgierigheid. Wat beloofd heeft, moet hij dus nog krijgen. Nou, dat is voor een kind duidelijk. Zo is het dan ook in de genadegemeente. En nou zegt die Boas, nou heeft de Heere veel aan je beloofd, maar je hebt het nog niet. Het gaat erover, uw loon zij volkomenlijk. En dan wijst hij op den Heere. Dat is ook geen zomaar een toevallige neerschrijving. Nee, dan wijst hij op de verbondsgod. Die wat hij gezegd heeft, doen zal. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond en de beloften ooit schenden. Uw loon zij volkomenlijk. Dus die vrouw die loopt, inderdaad, met een gemis. Nou heeft hij haar leven verklaard en tegelijk de gemis aangewezen. Was dat een gezegende prediking? Als je verklaard mag horen wat je ontvangen hebt en dat je tegelijk weer met een apen naar huis toe mag, dan word je geen bekeerd mens, geen gearriveerd mens, geen geoefend mens, geen bezittend mens, geen hoogmoedig mens, maar dan houdt God zijn volk klein. Dat is toch een spiegel van onuitsprekelijke genade? En dan gaat de Heer in de prediking ook het gemis weer aanwijzen. Met de wens hier, uw loon zij volkomenlijk van de Heer. Ik zal genade vinden in uw ogen. Dan mag er in het gemis wel eens hoop geboren worden, zoals wij het zongen vanavond. Hij zal zijn werk voor zijn ganse kerk volenden. Of, zoals Psalm 27, wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. En we zingen het zo tot slot, uit 72, noodrustige. Die zal hij verschonen. Laat mij toch genade vinden. Begrijp je nou dat ze weer bedelt? Die vrouw die bedelt, of de Heere de beloofde zaken wil toepassen. Laat mij toch genade vinden in uw ogen, terwijl gij mij getroost hebt en naar het hart van uw dienstmaagd hebt gesproken. Waar is die vrouw nou mij getroost? Dat haar leven verklaard is? Ja. Maar die vrouw is ook ermee getroost dat er haper aangewezen is en dat er nou ook verklaard is waar de hapers vervuld kunnen worden. Dat is nog een andere les. Volk, je kunt wel eens getroost worden in wat je gekregen hebt, maar nou kan het ook wel eens zijn dat God in je gemis je gaat troosten, doordat hij uit gaat stallen wat er in die drie enige verbondsgod te vinden is. Zomaar een paar voorbeelden. Loop je nou met een onverzoende schuld over de aarde, en Christus die wordt u gepreekt in de gangen van zijn vernedering en zijn verhoging, dan hoor je wel eens waar de oplossing ligt. Dan kun je er niet komen. Kan je wel eens troosten. Al maakt het daarna des te meer missend. Je kunt wel eens over de aarde lopen. Vol zitten er hier nog? Vroeger hebben ze in Rotterdam-Zuid gezeten hoor. Echt. Die liepen met gemis van de eerste persoon in het goddelijk wezen. En die niet wisten wie de vader was. Zitten er nog? Die hebben er ook in Zuid gelopen vroeger. Lopen ze er nog? Die met gemis van de derde persoon, de grote verzegelaar van het werk Gods over de wereld gaat. Ik had in mijn vorige gemeente een vrouw. En die vrouw is 18 jaar lang als een gebondene. Ze wist waar de schuld gebleven was. En die liep 18 jaar lang als een gebonden mens over de wereld. Omdat ze dat verzegelende werk van de geest miste. En dan mocht dat wel eens verklaard worden bij Pinksteren. En dan ging de hart wel eens even branden. Maar de oplossing, daar bleef ze voor staan totdat God het geleerd heeft. Kijk, nou is die vrouw getroost. Niet alleen met haar bezit, maar die is ook getroost met het aanwijzen van de hapen. En waar de vervulling te verkrijgen is. En wat eindigt ze mooi, hè? Hoewel ik niet ben, gelijk 1 uur dienstmachten. O, zegt ze, je hebt met zoveel liefde gesproken. Het is net of ik een dienstmacht van je ben. Maar o, dan moet ik ook eerlijk blijven. Dan moet ik ook eerlijk blijven. Nee, dat mag ik niet zeggen. Ik ben nog steeds Ruts. De vervloekte Moabiet. Om nou te blijven liggen, volk. Tot zover God je geleid heeft. Ik heb nog een boodschap voor onbekeerde mensen. Ik heb vanavond vooral in het tweede stuk van de preek met zeer en heel wat verklaard over het werk Gods. Ik heb nou nog een boodschap voor u, mijn onbekeerde medereiziger. Ja, die heb ik. En daar eindigen we mee. Matthäus. Daar staat de grote Boas. Hij staat voor Jeruzalem. En hij zegt tegen Jeruzalem. 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 Je zou kunnen zeggen, vanavond staat de grote meerdere van Boas in het gewaad van zijn woord voor de gemeente van Barendrecht, of waar je ook vandaan komt. Barendrecht, Barendrecht, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. Weet u nog, dat was beeld van punt 2. Hè? Weet je wat God vanavond doet in de prediking van zijn woord? Hij wijst je schuld aan, hij wijst je je vloek aan, hij wijst je onbekeerde bestaan aan. Maar vanavond in de prediking doet de Heer, als het ware, moet goed luisteren wat ik zeg. Doet de Heer in de uitwendige roeping. U mag dat van mij ook noemen het aanbod van genade. Doet de Heer de vleugels van het evangelie omhoog. En wat zegt hij dan? Nee, hij zegt niet, ik wil van u allemaal uw God zijn. Hij zegt ook niet tegen u allemaal, ik beloof je dat ik je vader zal zijn. Dat staat er niet in de Bijbel. Hij zegt wel vanavond, als hij zijn vleugels opricht, er is in mijn bloed en kruisverdienst ruimte voor de grootste der zondaren. Je hoeft vanavond niet alleen te horen dat hij verloren ligt. Maar je wordt vanavond ook preken, er is ruimte voor de grootste der zondaren. Die vleugelen gaan omhoog en de Heer zegt, er is nog plaats. Wat staat er dan achter? Wat staat er dan achter? En gij lieden, heb niet gewild. Voel je? Dan gaan we dus om eigen schuld verloren. En mocht dat nou mijn onbekeerde medereiziger je vanavond eens in nood naar huis toe gaan. Maar nou heeft de Heer niet alleen je de zonde en je doodstaat laten aanwijzen. Maar ook het enige middel ter zaligheid. Zie dan toe. Dat gestien die spreekt niet veracht. Ga nou thuis eens op je knietjes. En zou nou de vrucht eens mogen zijn. Toen viel ze op haar aangezicht. O God. Ik kan niet. Het is nog veel erger. Ik wil niet. Trek me om onder die vleugelen, waar nog plaats is, een toevlucht te ontvangen. Amen. Heren des hemels en der aarde, zo mochten we in alle rust vanavond uit dit boekje Rut, dat als een spiegel van uw onuitsprekelijke genade is. Verschillende dingen overdenken. De spiegel is opgericht. Heere, mag het licht overvallen of gevallen zijn. Maak ons ziende. Voor het eerst of opnieuw. Zegen uw woord. Tot bekering. Tot vermaning. Tot onderwijzing. En tot moedig dank voor wat u schonk. Brein veilig thuis, sterk als we alleen thuis komen. Zie ons aan in uw lieve zoon, dat er een haasten en een spoeden om ons levenswil geboren werd. Straks gaan de vleugels naar beneden, als we sterven, op de jongste dag. Voor de rijke man, die zijn ogen opsloeg in de pijn, was er geen vleugel meer die omhoog ging. Zelfs geen druppel meer ter verkoeling. O, dat het dan zo eens mocht worden door uw geest. Zo gij mijn stem heden hoort. Laat u lijden. In de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Slotzang, nooddruftig en zal hij verschonen aan armen uit genade. En wat daar volgt, 7 van 72. Gaat dan zijn in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.